Vervolgens lezen wij uit Gods woord. Dan horen wij de stem van de Heer in Lucas 17, vers 20 tot met hoofdstuk 18, vers 8. Waarbij de gelijkenis uit hoofdstuk 18 de tekst zal vormen voor deze morgen. Schriftlezing Lucas 17, vers 20 tot met hoofdstuk 18, vers 8.
En gevraagd zijnde van een fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zou, heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: zie hier of zie daar. Want zie, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. En hij zeide tot de discipelen: er zullen dagen komen wanneer gij zult begeren een der dagen van de Zoon des Mensen te zien. En gij zult die niet zien. En zij zullen tot u zeggen: zie hier of zie daar, is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Want gelijk de bliksem die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot aan het andere onder de hemel schijnt, alzo zou ook de Zoon des Mensen wezen in zijn dag. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van dit geslacht. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, ze dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven, tot de dag op welke Noach in de ark ging. En de zondvloed kwam en verdierf hen allen. Desgelijks ook gelijk het geschiedde in de dagen van Lot. Zij aten, ze dronken, ze kochten, ze verkochten, ze planten, ze bouwden. Maar op welke dag Lot van Sodom uitging, regende het zilver, vuur en zilver van de hemel en verdierf hen allen. Even alzo zal het zijn in die dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. In diezelfde dag wie op het dak zal zijn en zijn uitstraat in huis, die komen niet af van hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zal zijn, die keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Gedenkt aan de vrouw van Lot. Zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen. De ene zal aangenomen en de andere zal verlaten worden. Twee zullen op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En zij antwoordden en zeiden tot hem: waar, heren? En hij zeide tot hem: waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. En hij zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in diezelfde stad. En zij kwam tot hem, zeggende: doe naar recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat zij niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide: hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun aarzelijk recht zal doen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde?
Gemeente van onze Heer Jezus Christus, welke plaats heeft het gebed in uw leven? Welke plaats heeft dat? Neemt u daar de tijd voor? Hebt u daar tijd voor? De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat dat vaak iets is, het gebedsleven wat onder druk staat. Toch? In onze drukke levens? De hectiek van de week? De zaken die we allemaal bij elkaar moeten houden? Werk, school, gezin? En dan ook nog het gebed. Hoe vaak vervalt ons gebed dan niet in de standaard gebeden waar we gedachteloos maar in meegaan? Standaard gebeden zijn op zich natuurlijk niet iets wat afkeurenswaardig is, maar daar gedachteloos vaak mee omgaan, dat wel. En dan is het misschien vakantietijd. In deze weken of misschien al geweest. En dan zou je zeggen, juist als alle andere werkzaamheden wegvallen, al die hectiek toch ook wel eens voor een deel wegvalt, dat je dan zegt, nou dan zou je er toch meer tijd voor moeten hebben. En misschien hebben we dat dan ook, dat we zeggen, ja dan wil ik het gebed ook echt de plaats geven die het verdient. Maar ja, dan kom je weer met de gedachte, ja nou ja, al mijn dagelijkse werkzaamheden, maar vallen nu weg op dit moment. Maar ja, dan wil ik juist dingen gaan doen waar ik zo door de weken heen niet aan toe kom. Ik wil ook andere dingen doen. En hoe vaak is het dan ook niet de praktijk dat ook dan gebed zo vaak geen plaats krijgt. Of te weinig. En dat is dan een makkelijke tijd. Maar de Heer Jezus vertelt vanmorgen een gelijkenis op weg naar zijn lijden over het gebed. Over gebed in tijden waar het moeilijk is. En waar hij de vraag stelt, wat ga je nou doen als het moeilijk wordt? Wat voor plaats heeft het gebed dan in jouw leven? Heb je er dan tijd voor? Dat is de grote vraag die de Heer Jezus in dit gedeelte aan zijn hoorders stelt door deze gelijkenis. En de vraag die hij ook vanmorgen in ons midden, bij u, bij jou, bij mij, neerlegt. Wat voor tijd? Wat voor tijd is het? Nou zegt de Heer Jezus, en dat is ook het thema voor de verkondiging van morgen. Het is tijd voor vasthoudend gebed. Tijd voor vasthoudend gebed. En die tijd in deze gelijkenis heeft drie aspecten. Een crisistijd, een volhardingstijd en een vertrouwenstijd. Dus tijd voor vasthoudend gebed, een crisistijd, een volhardingstijd en een vertrouwenstijd. Ik zei net al dat de Heer Jezus deze gelijkenis vertelt op weg naar Jeruzalem. Want als we het Lucas-evangelie lezen, dan lezen wij in hoofdstuk 9 dat met die bekende woorden de Heer Jezus zijn aangezicht naar Jeruzalem gewend heeft. Dat betekent dat hij op weg gaat naar Jeruzalem. Niet onwetend. Want de Heer Jezus maakt daarvoor en daarna al duidelijk dat hij weet wat hem daar te wachten staat. Hij weet dat hem daar eerst het enthousiasme van de bevolking te wachten staat, dat ze met open armen ontvangen in de stad. Maar hij weet ook dat ze uiteindelijk hem zullen toeroepen, kruisig hem, kruisig hem. En wat zou je als mens doen als je die wetenschap hebt? Dan zou je toch zo zijn dat je zegt, nou dan ontloop ik dat. Dat wil ik niet. Ik weet dat dat me te wachten staat, maar dat ga ik ontlopen zoals Jona. Die weet wat voor taak die heeft, maar zo een andere weg gaat. Dat is precies zoals wij mensen zijn. Maar de Heer Jezus niet. De Heer Jezus gaat op weg naar Jeruzalem. Waarom? Dat klinkt in dat woord moed. Wat de Heer Jezus vaak gebruikt in het Lucas-evangelie. Moed. Dit is de weg van de Heer. Dit is hoe deze wereld verlossing kan ontvangen. Dit is hoe een mens van zonde gered kan worden. Daarom moet deze weg. Het kan niet anders. En de Heer gaat deze weg. En in hoofdstuk 19 lezen wij dat hij in Jeruzalem aankomt. En in die tussentijd op weg naar Jeruzalem geeft hij onderwijs. Onderwijs over van alles. Maar vooral over de weg van de gelovigen. Als de Heer Jezus niet meer op deze aarde is. Hoe ziet dan het leven van een volgeling van de Heer Jezus eruit? En een van de punten waar de Heer Jezus onderwijs over geeft is de toekomst. We zijn begonnen met lezen in hoofdstuk 17. De toekomst, die grote dag die aan gaat breken. Waarop de Heer Jezus terug zal komen waar de wereld op hun knieën zal vallen en hem aanbidden. Omdat de Heer Jezus in zijn glorie zou komen. Maar ja, in de wetenschap dat die dag komt, hoe moet je daar nou naartoe leven? Hoe moet je daar nou als mens naartoe leven? Wat is nou de waardige houding, levensinstelling? En dat is wat de Heer Jezus dan adresseert. Juist ook in het licht van die dag. We hebben het gelezen, die dag waarop de grote scheiding zal zijn. De een zal verlaten, de ander zal aangenomen worden. En hoe leeft een gelovige nou daarnaar op weg? De Heer gaat niet speculeren over de vraag, wanneer gaat die dag dan komen? Zit er een datum aan? Nee, dat is niet wat de Heer wil zeggen. Hij richt zich met name op dat leven van de gelovigen. Wat wordt er nou van u verwacht? Hoe zal die tijd daarvoor eruit zien? Nou, zegt de Heer Jezus, het gaan hele moeilijke tijden voor u worden. De Heer Jezus zegt in hoofdstuk 17, vers 22, er zullen dagen zijn waarop u er naar verlangt de Zoon des Mensen te zien, maar hij zal er niet zijn. De Heer Jezus zal er niet zijn. En juist op dat moment dat je hem zo nodig hebt. Waarom hebben ze dat zo nodig dan? Nou, dat vertelt de Heer Jezus dan later in hoofdstuk 21. Omdat hij dan vertelt, ze zullen u voor het gerecht slepen. Ze zullen u voor de rechter brengen. Ze zullen u vervolgen. Ze zullen u onder druk zetten. Ze zullen misschien zelfs uw leven nemen. Alleen maar omdat u volgeling van de Heer Jezus bent. Hele moeilijke tijden. Tijden van verdrukking. Van moedeloosheid. Van aanvechting. Wat ga je nou doen als de arenden, de gieren zich om je heen verzamelen? Wat ga je dan doen? En dat illustreert de Heer Jezus in deze gelijkenis met een weduwe. Een weduwe. In de tijd van de Heer Jezus, een vrouw die door alle omstandigheden van haar leven vaak op de laatste treden van de maatschappelijke ladder stond. Het was wel zo dat de Heere geboden had in het Oude Testament, zorg voor uw wezen en voor uw weduwe. Maar in de praktijk was het vaak zo, zoals dat ook vandaag de dag zo vaak is, ieder voor zich. Een weduwe. Misschien in de tijd van de Heer Jezus eind 20, begin 30. Maar volledig afhankelijk van anderen. Zwak, krachteloos. Vooral als het ging in de verhouding met mensen die op een hogere trede van de maatschappelijke ladder stonden. En dat is dus in deze gelijkenis het geval. Deze weduwe komt bij een rechter. Er is iets gebeurd in haar leven wat onrecht is. En de enige weg die ze heeft is de weg naar deze rechter. En de Heer Jezus roept daarbij een bekend beeld op. Een beeld van een rechter die het niet zo nauw neemt met het recht. Want een rechter had eigenlijk twee voorwaarden in Israël. Ontzag voor de Here en liefde voor de naaste. En alles moet in gerechtigheid gebeuren. Maar wat lezen wij van deze rechter in hoofdstuk 18? Dat deze rechter de Here niet vreest en geen mens ontziet. De hoorders van de Heer Jezus weten hoe laat het is. Deze rechter laat zich alleen maar omkopen. En als er niets tegenover staat, doet hij niets. En zo gebeurt dat hier dus ook. In haar moeite heeft ze één weg, die weduwe. En dat is die rechter. En die rechter zegt nee. Openlijk minacht hij haar. En jongens en meisjes, misschien om een lijntje, het is niet zo'n goed beeld, maar toch om het een beetje helder te krijgen. Stel nou dat er op de schoolplein iets gebeurt. En dat is iets wat niet fijn is. Doet pijn, iemand heeft je pijn gedaan misschien. En je denkt, de enige die me kan helpen, dat is de juf of de meester. En je gaat naar de juf of de meester toe en je vertelt, dit is er gebeurd op het schoolplein en die heeft het gedaan. En wilt u mij helpen? En de juf en de meester die luistert zo. En die zegt, daar heb ik eigenlijk helemaal geen zin in. Ga maar weg. Ik ben bezig met mijn koffie drinken. Ga weg. Nou, zo'n gevoel. Zo is het voor die weduwe. De enige die kon helpen, wil niets doen. In haar nood. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Er zullen tijden komen waarin het crisis is in uw leven. Waarin u de Heer mist en ook verdrukking lijkt. En de vraag is, wat gaat u dan doen? Wat gaat u dan doen? In gebed. Maar wat nou als dat gebed niet verhoord lijkt te worden? Wat als u het gevoel krijgt dat de Heere net is als die rechter? Dat u het gevoel hebt, is de Heere wel bewogen met mij? Ziet de Heere mij wel? Wil hij wel voor mij zorgen? Want hij laat op dit moment daar niets van blijken. Is hij er wel? Het grote gevaar dat de Heer Jezus in deze gelijkenis adresseert is. En dat zegt vers 1 al. Dat we gaan vertragen. Of als de HSV dat vertaalt, de moed verliezen. Opgeven. En misschien vindt u dat ook wel heel herkenbaar. Misschien zit u op dit moment in zo'n situatie. Misschien in het algemeen dat u zegt, dat jij zegt, als ik al die nieuwsfeiten op me af krijg en ik krijg zoveel op me af zo door de week. En ik zie al die crises die over me heen komen en al dat wat gezegd wordt over een klimaatcrisis en oorlogen en een asielcrisis. En ik zie leed dichtbij hier op Urk, maar ook misschien elders. En ik krijg al die feiten over me heen en ik zie misschien zelfs de beelden. En dat blijft maar voortduren. En ik leg dat in gebed voor de Heere neer. En we doen dat als gemeente. We leggen onze nood voor de Heere neer. En het lijkt alsof de Heere niet luistert. Want waar is nou het einde van dit alles? Waar is de Heere? Juist in al die nood, dat we al dit leed van mensen, dat misschien de gedachte ons bekruipt. Waar doe ik het voor? Maar misschien is het nog ook heel persoonlijk. Dat u op dit moment in omstandigheden van uw leven zit. Dat het heel donker is. Dat u op dit moment in een hele moeilijke tijd verkeert. Omdat u worstelt. Met omstandigheden in het leven. Met vragen. Met aanvechtingen. Twijfels. Met ziekte, chronisch misschien, geestelijk, lichamelijk. En dat u, dat jij het al zo vaak voor de Heer hebt neergelegd. Maar dat gevoel bekruipt, de hemel lijkt wat dicht. Heeft het echt wel zin? Wil de Heer wel? Waarom? Weet u dat als ik deze gelijkenis op die manier, als de Heer op die manier spreekt, dat ik daar ook een element van bevrijding in vind. Dat de Heer Jezus dit adresseert, dit punt, dat het crisistijd kan zijn in onze levens. Dat het evangelie van Jezus Christus niet iets abstracts is, dat je denkt, ja, het gaat het wel over mij en het is wel belangrijk, maar het raakt eigenlijk niet onze werkelijkheid. Het is wat boven eigenlijk onze wereld en boven onze levens zweeft, maar het raakt niet echt de omstandigheden van ons leven. De Heer Jezus zegt, dat is het zeker wel. En er kunnen momenten zijn in ons leven dat het moeilijk is. Dat het strijd is. Worstelen. Het is niet zoals het welvaartsevangelie vaak vertelt. Van als je de Heer Jezus leert kennen, dan ben je altijd gelukkig en gaat het altijd goed. Het gaat altijd, als het ware, crescendo. Het gaat altijd omhoog. Het is allemaal geweldig. Ja, zeker, dat kan het soms zijn. Maar het leven is soms ook gebrokenheid. Maar het kan misschien ook op een andere manier crisis zijn. Crisis waarvan we misschien zeggen, is dat eigenlijk een crisis? Want u zegt, ik zit hier wel. Ik luister of kijk mee. Maar het zegt me eigenlijk niet zoveel. Ik weet eigenlijk niet zo goed wat ik ermee moet. In andere dingen. Ja, ik zit hier omdat dat van mij verwacht wordt misschien. Maar er zijn andere dingen, als ik eerlijk ben, belangrijker. En gebed, ja, is ook zo'n punt. Ik weet niet zo goed wat ik ermee moet. Doe het wel. Maar het is niet in alle oprechtheid. En ik doe soms ook maar wat. Crisis van de lauwheid. Een crisis die we van nature allemaal toch moeten kennen. Een crisis waarin mijn leven en ik zelf belangrijker ben dan de Heere. En het gebed, ja, dat is. Ja, wat is het? En misschien vinden we dat geen crisis. Ja, crisis is veel te zwaar woord. Het is een crisis. Hebben we dat ook al gezien, dat dat een crisis is? Dat de Heer Jezus dat ook als een crisis aanwijst. Als dat zo is. Dat hij op dit moment hier zit en zegt, ja, dat gebedsleven, dat is eigenlijk een weerslag. Dat is eigenlijk illustratief voor hoe het in mijn leven is. Ik doe het wel, maar het is niet van harte. En het zegt me eigenlijk niks. En misschien heb ik al weken mijn Bijbel niet open gedaan. En dat gebed, dat staat op het punt daar achteraan te gaan. Als dat zo is. En we zijn in slaap gesust. Dat is een crisis, gemeente van Jezus Christus. Dat is een crisis. En wat gaan we dan doen? Wat zegt de Heere dan? Dan komen we bij het tweede. Wat zegt de Heere dan? Dan kijken we naar die gelijkenis. Dan zegt de Heere, kijk naar die weduwe. Wat zijn de verwachtingen? Nou, de rechter heeft de deur voor die weduwe dichtgegooid. Na één keer zou je zeggen, is ze moedeloos. Ze blijft met haar onrecht zitten. Blijft met die gebrokstukken van haar leven. Maar wat gebeurt er nou in deze gelijkenis? Nou, zoals de Heer Jezus dat vaker doet. Alles wordt anders. Alle verwachtingen worden omgekeerd. Begint dat niet bij het evangelie? In de lofzang van Maria. Alles wordt omgedraaid. Als de Heere in het leven komt. Als het evangelie werkelijkheid wordt. En zo ook bij deze weduwe. Deze weduwe, die staat daar voor die deur van die rechter. Die heeft haar verhaal verteld en de rechter heeft gezegd, ga weg, heb er geen zin in, zoek het maar uit. Maar de dag daarna, daar staat ze. Ja, rechter, u kent misschien nog wel, van gisteren. En u weet misschien ook nog wel het verhaal en anders wil ik het nog wel vertellen. Maar u weet ook misschien nog wel dat ik hier sta. En dat ik met één vraag bij u kom. Doe mij recht. Rechter zegt hetzelfde. Dag erna staat ze weer. Daar staat ze weer. Rechter, u kent me nog wel. Dag daarna. Voortdurend, zegt de Heer Jezus. Deze weduwe doet iets wat je helemaal niet verwacht. Altijd staat zij voor die deur. En misschien geeft haar handelen helemaal niet die richting aan, maar deze rechter wordt daar bang van. Zo bang dat hij zegt, hoewel ik God niet vrees, geen mens ontzie, deze weduwe maakt het me moeilijk en ik zal haar recht doen, vers 5, omdat ik bang ben. De staatsvader zegt, omdat ze mij het hoofd breken. De herziende staatsvader zegt, omdat ze mij in het gezicht slaat. Dat ik bang ben dat ze me een klap gaat verkopen. Alles wordt anders. Deze zwakke weduwe blijkt de sterkste te zijn. Terwijl die hooggeplaatste rechter, die eigenlijk helemaal niets te duchten heeft, degene blijkt met de zwakke knieën. En wat maakt nou het verschil? Nou, die weduwe houdt aan. In haar vrijmoedigheid, in haar vrijpostigheid. Ze blijft voortdurend kloppen op die deur. In alle oprechtheid. Omdat ze weet, hier moet ik zijn. En hier kan ik verhoring vinden. En de Heer Jezus trekt dat door, als het ware. Zoals die weduwe is in deze gelijkenis. Zo moet ook u zijn. Niet anders. Wat deed die weduwe niet? Afhaken. Opgeven. Doet u dat dan dus ook niet? Voortdurend kloppen. En soms, in vers 7 vind ik dat zo treffend, is het soms roepen. Het is soms schreeuwen. Omdat je misschien niet weet wat je zeggen moet. En wat dat schreeuwen dan inhoudt, dat wordt in die volgende gelijkenis duidelijk. In de gelijkenis van de fariseer en de tollenaar. Dat je tot de Heere komt en zegt, wees mij de zondaar genadig. Maar één zinnetje. Geen lang gebed, dat zegt de Heer Jezus ook. Geen omhaal van woorden. Zeg zoals het is. Zeg zoals het evangelie u zegt dat het is. Soms een roep naar de hemel. Een schreeuw, één zin. Maar blijf het doen. Blijf volharden. Al zegt je werkelijkheid en je gevoel soms anders. Want juist in dat gebed klinkt toch het hart. Daar klinkt toch, als het goed is, ook een band met de Heere, toch? Je kan het vergelijken met de hartslag van je leven. Het gebedsleven als een hartslag van je leven. En dan komt de vraag vanmorgen naar u, naar jou toe. Hoe hard klopt uw hart? Als u eerlijk kijkt, afgelopen week, hoe hard klopt dat hart van uw geloofsleven dan? Klopt het net zo hard als het kloppen van die weduwe? Voortdurend? Bij de Heere komend? Soms ook niet wetend? Maar toch wel wetend waar je moet zijn? Of is de hartslag stilgevallen? En wat zegt dat? Als een hartslag stil is gevallen, omdat we het niet meer doen. Nou, zoals dat ook gewoon in het gewone dagelijkse leven is. Als de hartslag van ons geloven is, leven is stilgevallen, dan leeft het niet meer. Is dat de diagnose die de Heere vanmorgen bij u, bij jou moet stellen? U bent zo druk bezig met allerlei andere dingen. Maar een brandend hart voor de Heer kan ik niet vinden. Is dat wat de Heer vanmorgen tegen u, tegen jou moet zeggen? Dat heeft soms ook te maken met hoe wij gebed zien. Gebed is niet een lijstje afvinken. Dit heb ik nodig, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig, dat heb ik nodig. En onderaan de streep moet de Heer maar leveren. Hoe vaak is dat niet bij ons in de praktijk het gebedsleven? Dit heb ik nodig, dat heb ik nodig. Wat is nou gebed in de Bijbel? Gebed in de Bijbel is, Heere, hier is mijn leven. Heere, hier is mijn gebroken leven. Geworteld in een natuur die ten diepste ver van u afstaat. Hier is de brokstukken van mijn leven. Met alle moeilijkheden, met al mijn worstelingen. Misschien zit daar wel een hart in, maar het klopt zo zacht. Maar ik weet dat ik het bij u moet vinden. Hier is het en ik vertrouw het u toe. Gebed als toevertrouwen van je leven. Dat is gebed. Niet ik heb dit nodig, dat nodig. Nee, u weet hoe het moet. U weet als schepper en onderhouder van deze wereld en van mijn leven wat het goede is. U weet de weg. En ik vertrouw u mijn leven toe. Daar moet heel veel van ons dan kwijt. Want hoe graag willen we dat nou? Nou, eigenlijk niet. Maar de Heer Jezus zegt, blijf volhouden. Blijf volhouden in dat gebed. Altijd blijven bidden. Hoe kan een mens dat nou volhouden? Hoe kan een mens dat nou vanuit zichzelf doen? Misschien is dat een vraag die u hebt. Hoe kan ik dat nou? Als je kijkt naar mijn omstandigheden. Als u kijkt naar, hoe kan ik dat nou? Ik vind het moeilijk. Ook in de praktijk dat gebed zo moeilijk afgaat. Hoe gaat die hartslag nou omhoog? Nou, niet door heel veel zelf te gaan doen. Er wordt wel van u gevraagd, de Heere te zoeken. Maar de vitaliteit, het leven vinden wij bij Christus. Hoe kan ik volhouden? Hoe kan ik altijd blijven bidden? Door dicht bij de Heere te leven. Door in gemeenschap met Hem te blijven. Want Hij werkt met zijn geest. Dat verlangen. Al is het zo moeilijk, ik kan niet zonder. Dit is mijn Heere. Hij voor mij. Ik hou vol. Niet omdat het nou allemaal zo goed gaat. Maar omdat Hij die weg naar Jeruzalem ging. Omdat dat kruis daar voor Hem stond. En dat was ook het kruis waar ik eigenlijk aan moest hangen. Maar Hij ging. En daarom houd ik vol. Omdat Hij koning is. Kunt u het zo volhouden? Hebt u dat verlangen? In uw hart, in jouw hart, in je leven? Gaat je hart sneller kloppen? Als je dat hoort. Juist als de Heere verder gaat, dan komen we bij het laatste. Waarom doet deze weduwe dit? Misschien beter gezegd, wat zegt de Heere dan? Want het is niet alleen de les dat de volgelingen van de Heer Jezus zich moeten gedragen als deze weduwe vol blijven houden. Jazeker, dat zit erin. Maar wat laat de Heere nou zien? De Heere laat dit zien. Dat Hij zegt, maar ziet u tegen wie u het hebt in gebed? Dat is de les die de Heer Jezus trekt uit deze gelijkenis. Hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Die onrechtvaardige rechter zegt: ik laat me overhalen om deze weduwe uiteindelijk recht te doen. En als deze rechter zo is, hoe verdorven en slecht die ook is, als die uiteindelijk de vraag van deze weduwe beantwoordt, hoeveel te meer dan de Heere? Hoeveel te meer dan de Heere? De Heere die je niet over hoeft te halen. Maar ziet u dan, zegt de Heer Jezus in vers 7, wie de Heere is? Ziet u tegen wie u uw gebed richt? Tegen een God die Vader is. Tegen een God die Heere is. Die zag als een vader ontfermd over zijn kinderen. Tegen de Heere die, toen zijn discipelen bij hem kwamen met de vraag: Heere, leer ons bidden, begon met die woorden: onze Vader. Die Heere. Die Heere. Die in Gethsemane op zijn knieën leed van deze wereld droeg. Die Heere die aan het kruis bad: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Die aan dat kruis alle zonden, alle gebeden op zich nam. Deze God is de hoorder van het gebed. Hij gaf zichzelf. Deze God is niet zomaar een God. Het is die God die zich openbaart in Jezus Christus. En die toont: ziet u niet wie ik ben? Ziet u niet tegen wie u spreekt? Deze God. In Jezus Christus. Immanuel. God met ons. Deze God staat niet op een afstand. Is niet een onbewogen God. Hij is zo bewogen dat hij aan een kruis ging. En dat wat hij wist wat hem staat te wachten in Jeruzalem niet ontliep. Deze God. De Heer Jezus verzekert: deze God hoort het gebed. En dat is vast, dat is juist iets wat vertrouwen geeft. Als mijn gedachten en mijn gevoel zeggen: is het er wel? Dan zegt de Heer: maar ziet u dan aan wie uw gebed richt? Deze God laat niet los. Deze God laat geen bidder staan. Hij ziet. Hij zorgt. Hij luistert. Hij verhoort misschien niet op onze manier en wat wij in gedachten hadden, maar hij hoort altijd. Want dat heeft hij toch gezegd. De Heer is toch niet een vader, zegt de Heer Jezus, die als een kind vraagt om een brood een steen geeft. Of een schorpioen. Hij is daadwerkelijk Vader. Daar hoeft u niet aan te twijfelen. Daar hoeft niemand aan te twijfelen. Dat deze God zo is. Want ziet u maar hoe hij, Jezus Christus, die wegging voor zondaren. En hij bidt. Hij maakt onze onvolmaakte gebeden door zijn gebed volkomen. We hebben een hoge priester in de hemel, zegt Hebreeën, die medelijdt. De Heere maakt duidelijk, het is niet de Heere aan wie je hoeft te twijfelen. Als je bidt in je leven. Want Hij is er. En Hij is Vader. Ongelooflijk. Dat deze God zo is. Maar er is wel iets waar je aan kan twijfelen. Er is een onzekere factor. En dat is wat de Heer Jezus in het slot zegt. Een vraag. Zal de Zoon des Mensen als Hij terugkomt geloof aantreffen? De onzekere factor is niet de Heer. Je hoeft jezelf niet de vraag te stellen. Zal de Heer mijn gebed horen? Ziet Hij mij wel? De Heer Jezus zegt ja, natuurlijk. Want Hij is toch Vader? Maar de grote vraag is, zal Hij dat vertrouwen bij u aantreffen? De Heer is en zijn hulp is niet onzeker, wij zijn onzeker. Zal Hij, als Hij terugkomt, mijn stem gehoord hebben? Zal Hij in mijn leven gezien hebben dat ik Hem nodig had? Hoe moeilijk het ook was, dat ik het bij Hem gezocht heb. Dat ik Hem aangeklampt heb, omdat ik het zelf niet meer wist. Omdat ik wist, Hij is redder, zaligmaker en ik moet het bij Hem zoeken en nergens anders. Hij alleen. Gaat Hij dat vertrouwen, dat geloof bij mij aantreffen? Dat is wat de Heer Jezus vraagt aan zijn horens. Maar ook de vraag die Hij u, aan jou stelt vanmorgen. Want het is een open vraag waar de Heer Jezus mee eindigt. Hij geeft er geen antwoord op. En daarmee nodigt de Heer Jezus uit. Geeft u maar antwoord. Voor uzelf. Als de Heer Jezus komende week zou terugkomen. Zou Hij dan het geloof in Hem aantreffen in uw leven? Niet alleen dat ik dat denk. Maar dat Hij dat ook ziet. Dat Hij mijn stem hoort. Dat Hij dat vertrouwen ziet. De Heer zal mij horen. Al is mijn gevoel soms heel anders. Hij hoort. Ja, en daarvoor moet je jezelf soms overwinnen. Zoals gezegd, wie doet dat nou graag? Je leven aan een ander toevertrouwen. Wie durft dat? Nou, degene die met de Heere willen leven. En die daadwerkelijk zien wie Hij is. En de Heer Jezus zegt het al. In hoofdstuk 17, vers 33. Wie zijn leven zal zoeken te behouden. Wie het zal willen behouden. Wie denkt, nou, ik moet het zelf maar doen. Die zal het uiteindelijk verliezen. Maar wie zijn leven zal verliezen. Wie zijn leven aan de Heere toevertrouwt. Die zal het behouden. En waarom zou je niet? Waarom zou je je leven niet verliezen aan Hem? Als je dat ziet. Wat de Heer Jezus hier toont. Niet zomaar een God. De gekruisigde en opgestane Jezus Christus. Hij hoort. Waarom zou je je leven niet aan Hem verliezen? Waarom zou je het riskeren? Waarom wil je nog steeds je eigen weg gaan om uiteindelijk als de Heer terugkomt te horen, je hebt mij niet willen kennen, dan wil ik jou ook niet kennen, dan wil ik u niet kennen. Waarom zou je dat willen? Juist als je ziet wie de Heer is. Waarom zou je je leven niet willen verliezen? Doe het deze week nog. Blijf volhardend in gebed. Dicht bij de Heer. Laat hem deze week uw stem horen. Laat hem u aantreffen. Nadat u op de deur van de hemel hebt geklopt. Gaat u hem opzoeken in gebed deze week. Hoe moeilijk het ook is. Verlies de moed niet. Maak, de Heer Jezus zegt, de Heer hoort de uitverkoren. Er komen allerlei vragen natuurlijk in mee. Maar een van de dingen die daarin meekomen is wat Petrus ook zegt. Maak uw verkiezing vast. En een van de kenmerken van uitverkorenen is dat zij biddend tot de Heere gaan en hun leven toevertrouwen aan hem. En dat is wat de Heere vanmorgen wil zeggen. Vertrouw uw leven toe aan de gekruisigde en opgestane Jezus Christus. Want aan wie zou je het anders moeten toevertrouwen? Wie is er zo machtig als hij? In een wereld die kreunt en kraakt en die in verwarring is. Waarin niemand echt daadwerkelijk denkt alles te kunnen oplossen. Omdat alles veel te groot is voor één mens. Waarom zou je dan nog vertrouwen op jezelf? Als deze God zich ook vanmorgen aanbiedt. En zegt wat voor tijd het ook in je leven is. Ik ben die ik ben. Mijn doorboorde handen. Leg daar maar uw, leg daar maar jouw handen in. En dan is het soms bidden tegen de stroom in. Met mijn gebrokenheid. Maar ik moet er ook steeds weer aan herinnerd worden. Paulus moet dat ook doen. Hou vast in de gebeden, zegt hij in de Colossensebrief. Als het water over mijn leven vloeit. En ik denk, hoe ga ik dit nou volhouden? Zoek het bij de Heer. Vraag het hem. Hij zal horen. En bid met zijn volk mee. Onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd in mijn leven. En uw koninkrijk komen in mijn gebroken leven. Amen.